Ja, we gaan naar 1 Korinthe
12.
1 Korinthe 12, naar het gedeelte waar we zijn gebleven. En daar gaan we nu de eerste verse van lezen. De eerste 11 van 1 Korinthe 12. Waar staat, 1 Korinthe 12 vers 1. Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest Gods sprekende zegt, vervloekt is Jezus, en dat niemand kan zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest. Aan de een geloof door dezelfde Geest, en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest. Aan de een werking van krachten, aan de andere profetie, aan de een het onderscheiden van geesten en aan de ander allerlei tongen en weer aan een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Maar het is zover. Ja, de afgelopen keer hebben we gezien dat 1 Korinthe 12 een onderdeel is van een heel groot gedeelte van de brief, die beslaat hoofdstuk 12, 13 en 14. Hoofdstuk 12, daarin krijgen we een algemene instructie, een algemene aanloop op het onderwerp van het misbruik van gaven in de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 13 krijg je daarna, waarin Paulus laat zien waar het eigenlijk om gaat, niet zozeer om die gaven waar ze zo prat op waren, maar dat hij hen een weg laat zien die nog veel hoger voert. Dat dit eigenlijk maar heel tijdelijk is, dat het dit te maken heeft met een soort voorproefje van het aardse koninkrijk van Israël dat komt. Met de spoedige wederkomst van Christus. Maranatha, Jezus komt, zoals hij ook in de Korinthebrieven naar voren brengt. En in 1 Korinthe 14, nadat hij heeft laten zien in 1 Korinthe 13, dat die weg die nog veel verder omhoog voert, dat de weg is der liefde. En dat het eigenlijk gaat om de liefde, geloof, hoop en liefde. Maar de hoogste van die drie, en diegene die blijft, is de liefde. Laat hij dan zien in 1 Korinthe 14, hetgeen wat hij eigenlijk wil laten zien, met nadruk, die gaven rondom profetie en die gaven van tongen, en met nadruk dan de gaven der tongen, waar zoveel misbruik over is in de Korinthische gemeente. En we hebben gezien waardoor die misbruik kwam. Ze hadden namelijk het idee opgevat, en we hebben dat met elkaar afgelopen keer onderzocht, en daardoor gaven ze ook zoveel aandacht aan die gaven der tongen, want dat was in hun ogen toch wel de hoogste gave die je kon hebben. Bijzonder is dat ook in deze tijd dat zo nagestreefd wordt in de laatste 100 jaar, zeg maar. Dat ook die tongentaal zo belangrijk geworden is. En ook in die tijd, in de Korinthische tijd, werd het gezien als een belangrijke gave. Waarom nou? Zoals 1 Korinthe 13 vers 1 ons laat zien, al ware het dat ik de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Je ziet hier dat die gave der tongen, dat was niet alleen een taal der mensen, maar het was ook een taal der engelen. Dus alle dialecten en alle verschillende talen, niet alleen die wij als mens kennen, maar ook nog de taal der engelen, dat omvatte die gave der tongen, die gave der talen. Men had een beeld van zichzelf gecreëerd. dat zij eigenlijk al tot een geestelijke wereld behoorde, tot een bovennatuurlijke wereld behoorde, tot de engelenwereld behoorde. Men zag zichzelf eigenlijk al als bovennatuurlijk. En ze waren daar erg mee bezig. We weten ook, hebben ook opgezocht, hoe ze zichzelf zelfs als tot koningen hadden gemaakt, spreekt Paulus erover. Zo opgeblazen waren zij in hun kennis over deze dingen. Ze wisten ook dat ze de engelenwereld zouden oordelen, zoals Paulus ook beaamt in 1 Korinthe 6. En ze hadden zichzelf buiten de apostelen, buiten de apostel Paulus, hadden ze zichzelf zelfs zo verheven en zo opgeblazen, dat zij zichzelf tot koningen hadden gemaakt. En ze zagen zichzelf al deels bovennatuurlijk. En als je bovennatuurlijk bent, boven de gestalte van ons mensen verheven, ja, dan heb je geen behoefte meer aan seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. En dat lieten ze ook na. En Paulus moest in 1 Korinthe 7 zeggen dat ze dat niet moesten doen. Want juist daardoor kwamen excessen, seksuele excessen voort. Want je kan je wel verheffen en zeggen, want dat heb ik helemaal niet meer nodig. Want ik ben als de engelen. En de engelen, die worden niet meer ten huwelijk gegeven en nemen niet meer ten huwelijk. En die hebben helemaal geen behoefte meer aan seksuele relaties. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar als je dat denkt, terwijl je toch nog maar puur mens bent, dan kom je op toch wel in als je gaat branden, om zo maar te zeggen, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 7, dan kan je zelf jezelf in hele moeilijke situaties brengen. En daar kwamen ook seksuele excessen voor, hè, die hij aanstipt, die zelfs onder de heidenen niet voorkwam, zoals hij dat schrijft. Ja. Maar goed, daardoor zag je ook dat het verschil tussen man en vrouw verdween. En dat vrouwen zich begonnen te gedragen als mannen in de Korinthische gemeente. Zich het hoofdhaar lieten knippen, zich hetzelfde kleden als mannen. Want ja, in de engelenwereld is nog man of vrouw. Daardoor hadden ze ook het idee dat ze helemaal geen opstanding meer nodig hadden. En ook geen opstandingslichaam meer nodig hadden. Daardoor geloofden ze niet in de opstanding. 1 Korinthe 15, wat je hierna krijgt, na de hoofdstukken 12, 13 en 14. En dan waren ze daarom ook zo enthousiast over die geestelijke gaven. De gaven der tongen, want je sprak dus al de taal der engelen. Begrijpt u hoe dat een heel verkeerd beeld ontstond bij de Korintiërs over wie ze waren? In geestelijke zin. En ze kregen dus eigenlijk een waanidee. Ze dachten dat ze geestelijk waren. Maar Paulus laat zien in 1 Korinthe 3 dat ze onmondig waren. Dat ze vleeselijk waren. Helemaal niet geestelijk, maar vleeselijk. En nog onmondige baby's eigenlijk geestelijk nog steeds in de wieg. Die niet gevorderd waren in de richting van de volwassenheid. Later is dat natuurlijk, dat weten we uit de geschiedenis, zijn deze ideeën na de handelingentijd, toen die voorbij kwam, is men toch met deze ideeën doorgegaan en is daardoor ook de hele gnostiek in de eerste en tweede eeuw na Christus er ontstaan. Hele gnosticisme, waar men hele rare beelden had. Hoor. Als je daarin verdiept, in wat voor leringen, in notabene direct na de tijd van de apostelen ontstond, dan reis je haren te bergen. Wat een valse leer omtrent Christus, omtrent gelovigen, omtrent God en omtrent de Heilige Geest, allemaal de ronde deden. En dat gnosticisme, dat stelde God heel raar voor, Christus heel raar voor en de Heilige Geest heel raar voor. En ik wil er niet te veel van vertellen, maar dat werd absoluut niet gelijk geschakeld. Ja, dat zagen ze echt als verschillende godheden enzovoort. En ja, daar hadden ze uiteenlopende ideeën over. Het is daarom ook zo dat Paulus dan ook in vers 4 zegt: er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here. En is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Wie zie je voorbij komen? Geest, de Here en God. En waarom doet Paulus dat? Blijkbaar omdat de Korintiërs, wat je later in de gnostiek, in de gnosticisme later wel ziet, de Geest en de Jezus Christus en de Here God, God de Vader, God de Zoon en God de Geest, niet op één lijn stelden. Maar daar allemaal verschillen in zagen. Daarom begint hij ook dit onderwerp zo, omdat hij weet wel hoe de Korintiërs denken. En daarom stipt hij dit ook zo aan. Goed, er waren dus in die tijd, in de Korintiërs, was er een overvloed aan geestelijke gaven, ondanks dat ze vleeselijk waren. En ondanks dat ze verkeerde denkbeelden hadden over wie ze waren, en wie ze al geworden waren, en wat ze zichzelf allemaal toedichten. Vermoedelijk was het ook zo, omdat Paulus hier zo begint in vers 4, 5 en 6, dit gedeelte, was het ook zo dat ze bijvoorbeeld rustig zeiden van, hoort eens, ik heb de gave der tongen en die heb ik gekregen van Christus. En jij hebt maar de gave van profetie en dat krijg je van de Heere God. Dat krijg je van God de Vader en daar zit verschil tussen. Ze zagen dus een verschil waarschijnlijk in belangrijkheid tussen de geest en die Jezus Christus en God. En ze leerden waarschijnlijk ook nog dat bepaalde gaven, werkingen en krachten soms gegeven werden door de geest, andere weer apart gegeven werden door de Heer Jezus Christus en weer andere gegeven werden door God de Vader. Dat is helemaal niet zo. Daarom begint zo Paulus te onderstrepen, er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde, dikke streep eronder, geest. Er verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God. Dezelfde, dezelfde, dezelfde. En zowel God de Vader die geeft die tongentaal, als de Heer Jezus Christus, als de Geest van Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één. Daar ligt zo de nadruk op, hè? Ook nog in vers 11, nog dit alles werkt één en dezelfde Geest, die steeds dezelfde. En weer al die gaven die worden opgenoemd hier vanaf vers 8. He, want aan de een wordt de geest gegeven met wijsheid te spreken en aan de ander met kennis te spreken. Krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. Die zegt maar dezelfde, dezelfde, dezelfde. Die ene geest, die ene geest. Er is geen verschil tussen. Het is dezelfde bron. En dat is de geest. Dat is de Jezus Christus. Dat is God de Vader. Dat is God die het geeft. Gelijk hij wil. Zij dachten dus blijkbaar daar helemaal anders over. Ook in onze tijd, waar er zo'n nadruk wordt gelegd op die gaven der tongen, net als in de Korintische tijd, en de Korintische deden dat omdat ze zeiden van ja, dat is de gave der tongen, dat is eigenlijk dat je nu met een taal der engelen spreekt. Dat is toch geweldig? Daar wordt zo de nadruk op gelegd bij de Korintische gemeente. Ook in onze tijd wordt er heel veel nadruk op gelegd. Ja, het is niet voor niks dat daarom de apostel Paulus hier, als hij een rijtje gaat opsommen van al die gaven, dat hij die gaven der tongen helemaal als laatste noemt. Die gaven der tongen wordt helemaal als laatste genoemd. Hier in die hele rij die hier voorbij komt. En om aan te geven van, als je het nou over belangrijkheid wil hebben van gaven, van bedieningen en werkingen, is toch die hele tongentaal, waar jullie zo prat op gaan, waar jullie zo helemaal enthousiast over zijn. Omdat je zegt, zie je wel, als je dat hebt dan. Nee, dat is niet de hoogste gave, dat is de laagste gave, dat laat hij je zien. Dat dienen ook mensen in onze tijd te realiseren. Het is de laatste gave. En die laatste gave werd nog helemaal verkeerd gebruikt, ook in de gemeente van Korinthe. Daar gaat hij uiteindelijk in 1 Korinthe 14 uitgebreid op in. Over waar het nou op aankomt. En als je dan die gave der talen wil gebruiken in de gemeente, hoe je die dan moet gebruiken. Dat je dat altijd moet doen met iemand die die taal vertolkt, anders sticht je de gemeente absoluut niet, heb je daar helemaal niets aan. Verder dienen we ook te beseffen dat al die gaven geen bewijs zijn voor geestelijk leven. Of voor geestelijke groei. Het laat juist zien in de gemeente van Korinthe dat ondanks ze al die gaven en die bedieningen en die krachten hadden, dat er geen geestelijke groei in die gemeente was. Het was geen geestelijk niveau in die gemeente. Het waren nog onmondig in Christus. Terwijl ze al veel verder hadden moeten geestelijk moeten groeien. En ook dat dienen mensen in onze tijd zich te realiseren. Als men zo naar gaven streeft en naar die tongentaal streeft, en men gaat zeggen van, die moet iedereen hebben, dan moeten ze zich wat meer realiseren dat geestelijke gaven geen enkel bewijs is van geestelijke groei, van een geestelijk niveau. Het wordt je gegeven. En ook in deze tijd. Als gaven, maar ik zie dan meer dat gaven mensen zijn die aan de gemeente van Christus worden gegeven. Herders, evangelisten en leraars in deze tijd. Dat zijn meer mensen die als een gave gegeven worden aan de gemeente van Christus volledig. Maar in die tijd had je echt charismata. Had je echt mensen die een gave ontvingen, die hier allemaal zijn opgezond. En laten we ook redeneren. Tegenwoordig leert men over die tongentaal dat iedereen maar die tongentaal moet beheersen en moet kennen. Dat een soort algemene gave is, terwijl ook hier duidelijk in deze hoofdstukken naar voren komt. Dat maar aan sommigen in die tijd die taal gegeven werd. Die talen der mensen en die taal der engelen. Als men zich dat meer realiseert, dan moet men dus niet gaan zeggen dat dat een kenmerk is van geestelijkheid of dat dat een vervulling is van de Heilige Geest. Dat wordt helemaal gelogenstraft door de Korinthebrief die duidelijk laat zien dat het helemaal geen bewijs is van geestelijk leven. Bij de eerste twee versen, de eerste twee versen hebben de afgelopen keer al stilgestaan. Waar staat ten aanzien van de uitingen des geestes. Je kan ook vertalen ten aanzien van de geestelijke zaken, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Hij laat zien dat dus een blijkbaar toch de grootste groep in de gemeente geen Joden waren, maar heidenen. Hij laat ook zien waar ze vandaan kwamen en wat ze vroeger deden. Het waren afgodendienaars die in de tempel aanlagen en die daar zich lieten heen drijven naar de stomme afgoden. En die afgoden waren inderdaad stom. Die konden niet spreken. Die hadden geen enkele invloed, konden die op je hebben. Maar we weten wel, dat hebben we vorige keer onderzocht, dat achter die afgoden wel degelijk de demonenwereld stond, die van die afgodsdienst gebruik maakte, waardoor heel wat heidenen natuurlijk onder de beïnvloeding stonden van uiteindelijk het rijk der duisternis. En dat hij daar zo mee begint, is al een teken. Dat hij zeker weet dat in de Korinthische gemeente er mensen zijn, en we hebben het laatst ook onderzocht de afgelopen keer, die daar spreken, terwijl het dienstknechten van Satan zijn. Daarom noemt hij ook op dat het in het rijtje, in vers 10, aan de een werking van krachten, aan de ander profetie, aan de een, en dan krijg je het onderscheiden van geesten. Ja, niet iedereen die in de Korinthische gemeente kwam, sprak uit de geest van de Heer Jezus Christus. Daar sprak soms mensen vanuit een andere geest. En we hebben de afgelopen keer onderzocht uit de tweede Korinthebrief dat daar eigenlijk dienstknechten waren, die van de boze waren en die een andere geest verkondigden, die een andere Jezus verkondigden en een ander evangelie verkondigden en het ging er in als koek. Nou, dat evangelie, dat is eigenlijk het evangelie geweest waar de hele gnostiek en de hele gnosticisme uit voortgekomen is. Dat is een andere Jezus, dat is een andere evangelie en dat is een andere geest. En het werd gepredikt door deze valse apostelen, bedrieglijke apostelen. Hè? En die worden ook zo aangemerkt door de apostel Paulus. Hè? Maar het ging erin als koek. Hè? Hij verbaasde zich erover hoe de Korintiërs daar achteraan liepen. Maar dat krijg je als je alleen maar op die uiterlijke zaken afgaat en er geen geestelijke groei is. Je nog alleen maar vleeselijk bezig bent, met alleen maar aards gericht bent en niet geestelijk groeit. Ja, dan, en je gaat zelfs ook nog aanliggen wat de Korintiërs deden in de heidense tempels. Omdat ze op daar een goedkope maaltijd konden gebruiken. Ja, dan ga je ook gemeenschap hebben met de tafels der duivelen, met de tafels der demonen. Dan drink je niet alleen de beker des Heren, maar dan drink je ook de beker die uit de hand van Satan, van de duivel, je wordt aangereikt. Dat is gewoon zo. Dan krijg je gemeenschap weer met het rijk der duisternis. En je moet niet denken dat als je tot geloof gekomen bent, dat dat een onmogelijk is. Dat je niet meer tot de invloedssfeer van Satan kan gaan behoren. Daarom zegt hij gelijk erachteraan, vers 3, daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest Gods sprekende, let erop hè, door de geest Gods sprekende, dat wil zeggen voorgaan in de samenkomst, terwijl de geest van God jou leidt, en je daarvoor gaat als voorganger, als spreker, op het spreeksgestoelte, en dat je dan zegt, vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen, Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. Ja, Paulus die laat hier in feite zien dat het niet zo is dat als iemand voorgaat, hè, dat je daaraan kan zien of die onder de leiding staat van Gods Geest of dat hij onder de invloed staat van de boze. En als iemand daar spreekt en hij zegt, ik ben onder de leiding van de Heilige Geest, ik ben onder de leiding van Gods Geest, en hij zegt, vervloekt is Jezus, dan kan je daaraan herkennen, dat zo iemand niet onder de leiding en de besturing staat van Gods Geest, maar die onder de leiding en de besturing staat van de geest der boze, van de geest van Satan. En blijkbaar was het dus ook zo dat mensen daarvoor gingen en dat van de kansel zeiden. En er was ook een lering die in feite de Heer Jezus naar beneden haalde. En ook later in het Gnosticisme zie je ook dat de figuur van Christus naar beneden wordt gehaald. Dat hij heeft gefaald. Die uitleg wordt daar aangegeven. En dat zie je hier al ontstaan. Maar aan de andere kant, zegt Paulus ook, kan je herkennen of iemand vanuit de leiding van Gods Geest spreekt als die zegt, Jezus is Here. Natuurlijk kan iedereen, en daar gaat het dus niet om, natuurlijk kan iedereen de woorden, Jezus is Here, uitspreken in het normale contact met elkaar. Maar het is heel wat anders als iemand gaat uitleggen, gaat verklaren, aan de hand bijvoorbeeld van het Oude Testament, dat de Heer Jezus Christus is de Here. De meester. Satan zal nooit toelaten dat een van zijn dienstknechten gaat verkondigen en gaat uitleggen vanaf de kansel dat Jezus is Here. Dat hij is de Kyrios. Waarvoor iedereen zal knielen. Waarvoor iedereen zal buigen. Nee, want die plaats claimt hij zelf. Begrijpt u? Dus het is niet zo van, oh, als iemand in een normale omgang dan maar uitspreekt en zegt, Jezus is Here, hè, dan wordt hij geleid door de Heilige Geest. Nee, het gaat hier over het spreken in het openbaar, vanaf de kansel, in de Korinthische gemeente. Daar gaat het om. Het stipt dus wel aan dat er iets fundamenteel mis is in de Korinthische gemeente, met het spreken vanaf de kansel. En dat je dus echt ook wel iemand nodig hebt van vers 10, die onderscheid des geestes heeft, die gaven heeft, die kan als het ware kan zien aan een spreker in die tijd van, die spreekt niet uit de geest Gods. Die vernedert Christus. En ook in onze tijd hoor, kan je nog steeds daaraan, dat is eigenlijk voor alle tijden hoor, kan je daaraan de spreker als het ware herkennen. Als de prediking geschiet vanuit Satan, ook al is het nog zo mooi, ook al lijkt het nog zo prachtig, maar Christus wordt in die leer, in die uitleg vernederd, krijgt een mindere plaats dan hij eigenlijk heeft, de hoogste plaats, ja, dan is Satan aan het werk. Als mensen, en dat laat vers 4, 5 en 6 zien, in de prediking, de geest Gods en die Jezus Christus, en God de Vader een andere plek gaan geven dan ze toekomen en niet zeggen, zij zijn één. Het is God de Geest, het is God de Zoon en het is God de Vader. God openbaart zich als Vader, Zoon en Geest. Als iemand daaraan gaat twijfelen, dan hebben we te maken met iemand die zich laat beïnvloeden door de geest van de boze. Dan spreekt die niet vanuit God. Dat is hard gezegd, maar is wel zo. En je kan nog met zoveel mensen spreken die heel veel kennis van Gods woord hebben, enzovoort, en dat pretenderen en dat uitleggen. Maar als je op dit kardinale punt komt, wat is de plaats van de Heere Jezus Christus, dan zullen ze hem verlagen. En dan weet je gelijk met wie je te maken hebt. Een Jehovah-getuige verlaagt Christus. Mensen uit de Pinkstergemeente, die verhogen vaak de Heilige Geest ten koste van Christus. Is net zo fout. Pas op hoor. Dit is de toets. Ook Johannes, hè, hebben we de afgelopen keer opgezocht uit 1 Johannes 4. Hè, waar je de geest aan kan herkennen. En ook hij dringt daar in zijn brief uiteindelijk aan, in zijn laatste twee hoofdstukken, hoofdstuk 4 en 5, op aan. Over die eenheid die er is. Dat er geen onderscheid is. En ook Paulus hier legt daar zo de nadruk op. Het is dezelfde geest, het is dezelfde Here, het is dezelfde God. Ze zijn één. Goed, laten we dan ook maar eens kijken naar, dan naar die gaven die op worden gezond vanaf vers 8. Ja, misschien is het wel goed op te merken dat als je, nou dat nog maar even doen, in de versen 4, 5 en 6, dat het allereerst gaat in vers 4, er is verscheidenheid in genadegaven. Genadegaven is het woord charismata, afgeleid van het woord charis. Betekent genade. Er is verscheidenheid in bedieningen. Diaconia. Oftewel diensten. Daar is ons woord afgeleid. Dat kent u wel. Diaconie. Ja. Dat zijn allerlei diensten die je kan verrichten in een gemeente. Ja. In de diaconie. Vers 6. Er is verscheidenheid in werkingen. Energemata. Dat is ons woord energie, hè, van afgeleid. Er is verscheidenheid in werking, verscheidenheid in energie. En als je ook ziet, dan is de een is veel meer energieker in het ondernemen van allerlei dingen in de gemeente. Die komt met ideeën en die gaat dat uitvoeren enzovoort. En die heeft nieuwe ideeën en die wint daar sommige mensen voor. En dan gaan ze weer wat doen met elkaar. De een is daar veel energievoller in dan de ander. Maar het is steeds dezelfde geest, dezelfde Heer en dezelfde God. Maar al deze gaven, al deze bedieningen, al deze werkingen, werden niet gegeven om je het gevoel te geven dat jij superieur zou zijn boven de ander. Nee, het wordt gegeven, laten we dat onderstrepen, voor algemeen nut in de Korinthische gemeente. Vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En dat moeten we dik onderstrepen. Het is niet voor je eigen genot, maar voor algemeen genot. Daar zijn die gaven, die bedieningen en die werkingen voor in de Korinthische gemeente. En geen enkele gelovige, laat dit hoofdstuk zien, is verantwoordelijk voor wat voor gaven hij nou precies ontving. Want dat maakte de geest van God uit welke gaven hij ontving. Maar hij was wel verantwoordelijk voor de manier waarop hij die gaven gebruikte in die gemeente. En het werd hem geschonken tot welzijn van allen. Met een dikke streep eronder. Daarna noemt Paulus vanaf vers 8 9 manieren op waarop de geest van God zich openbaarde tot welzijn van allen in de Korinthische gemeente in die tijd van de handelingen. Laten we het nog maar eens lezen, vers 8. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest, aan de ander gaven van genezingen door die ene geest, en aan de ander werking van krachten, aan de ander profetie, aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en weer aan een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Het eerste wat genoemd wordt in vers 8 is, want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken en aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Waar gaat het in dit vers over? Waar ligt de nadruk op, denkt u? Veel mensen, als ze dit lezen, vers 8, dan denken ze dat het gaat over wijsheid. Of over kennis. Maar gaat het daarover? Er staat in vers 8, maar aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, streep eronder. En aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Waar gaat het hier over? Over welke gave, over welke bediening, over welke werking? Het gaat over het spreken. Het met wijsheid spreken. Het met kennis spreken. Daar gaat het hier om. En dat zet hij bovenaan. Tongen hebben we gezien, bungelt helemaal achterin. Als je aan de Corinthiërs zou hebben gevraagd, joh, maak eens een lijstje, hadden ze gelijk tongen. He, die taal der engelen, dat hadden ze gelijk bovenaan geschreven als de belangrijkste. Nee, het is de, Paulus laat zien, het is de minst belangrijkste. Hij zet het helemaal onderaan. En 1 Korinthe 14, dat is het hele hoofdstuk, gaat hij dan daarop in. En gaat hij ook dat spreken in het openbaar zetten naast die tongentaal. En laat hij zien dat het spreken in het openbaar, het spreken met wijsheid, het spreken met kennis, die taal der engelen of die taal der mensen, die vreemde talen, verre te boven gaat. En dat je er eigenlijk helemaal niks aan hebt. Of je moet iemand het laten vertolken. Dat veel beter is om aandacht te schenken aan het spreken in het openbaar. Dat dat voorrang moet hebben. Over die wijsheid van vers 8. Met wijsheid spreken. Daar had Paulus al over gesproken in zijn brief. En dat moeten we erbij lezen. 1 Korinthe 2. Wat hij gedaan in hoofdstuk 1 en 2. Eigenlijk een heel groot gedeelte. 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2 heeft hij daar uitvoerig over gesproken. En ik lees daar een klein stukje van. Hij had al over die wijsheid in 1 Korinthe 1 al vanaf vers 17 gesproken. Maar we beginnen hoofdstuk 2 pas te lezen. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid, hè, menselijke wijsheid, hè, u het getuigenis van God komen brengen. Nou, daar gingen de Grieken nogal prat op, om het wijsheid te spreken. Maar dat was geen schittering van woorden, zoals de filosofen deden, hebben we gezien. Het was geen menselijke wijsheid. Zo is die, heeft hij het getuigenis van God niet verkondigd aan de Corinthiërs, vers 2. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beving tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid. Ja, dat is weer dat aardse, die menselijke meeslepende woorden, die schittering van woorden. Nee, zo kwam die niet. Met die wijsheid kwam die niet. Maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Toch spreken wij wijsheid, hij kwam wel met wijsheid, ja niet met menselijke wijsheid, maar hij kwam met goddelijke wijsheid. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, volwassen zijn. Een wijsheid echter niet van deze aion, niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze aion, hè, wier machten niet gaat, maar wat wij spreken in geheimenis, letterlijk staat dat er, hè, in geheimenis, maar wat ze spreken als ware voor mensen die het niet kunnen horen is het geheim, die snappen het niet, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En hij kon die wijsheid niet aan ze kwijt, die goddelijke wijsheid. Dat was eigenlijk voor deze kinderen in het geloof, deze onmondigen, nog wartaal. Hij kon die wijsheid niet aan ze kwijt. Zoals je ook je menselijke wijsheid niet kwijt kan aan een peutertje. Je kan hem geen algebra gaan leren of zo. Dat gaat niet lukken. Of je kan hem niet vertellen van hoe je als volwassene leeft en hoe het leven eigenlijk rijlt en zeilt. Daar is zo'n peuter, zo'n kleuter, nog lang niet aan toe. En dat was met de Corinthiërs. Hij kon het niet aan ze kwijt. Maar hij wist het wel, die verborgen wijsheid Gods. Vers 9, en wat hield het dan in? Dat had te maken met onze heerlijkheid, de heerlijkheid van deze gemeente, de heerlijkheid in de handelingen. Die hemelse roeping die er in de handelingen was. Naast de aardse roeping van Israël. Vers 9, dat wordt een beetje aangestipt. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Maar hij kon het niet aan ze kwijt. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest, zegt hij. Hij kende het, die verborgen wijsheid Gods. En vers 13, hiervan spreken wij dan ook met woorden niet, die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest Gods geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dat is die wijsheid. En met wijsheid spreken in de gemeente. Dat is het belangrijkste. Over deze geheimenissen spreken. Met kennis daarvan spreken. Daar gaat hij dan door mee. In hetzelfde hoofdstuk daarna, in 1 Korinthe 4, spreekt hij over die kennis en over die geheimenissen. 1 Korinthe 4 vers 1. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Dat was aan hem toevertrouwd, dat was aan Apollos toevertrouwd enzovoort. Zo moest men hen ook beschouwen als dienaren van Christus. Vers 6 van 1 Korinthe 4. Dit broeders heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht, om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. Ja, als je dat doet, dan kan je blijkbaar niet dragen. Die kennis, die wijsheid, die goddelijke wijsheid, die verborgen wijsheid, die te maken heeft met die geheimenissen Gods, die je worden toevertrouwd. En dan ga je opblazen, dan ga je je verheffen boven de ander. En dat geschiedde. Als Paulus er iets van begon te vertellen over wat in geen oor, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben, als hij daarover begon te spreken, ja, dan verhieven ze zich. En er waren dus blijkbaar ook mensen in deze gemeente die door de geest gegeven was om met wijsheid te spreken. En met kennis ook van zaken te spreken over deze dingen. Dat met kennis en met wijsheid spreken, dat moet je ook zien in die tijd, want ook Jacobus zegt in Jacobus 1 vers 5, zoek maar op, Jacobus 1 vers 5, indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Hij mag om wijsheid bidden, als hij tekortschiet. Hij mag om die kennis bidden. Dat was bijzonder in die tijd. Het heeft ook te maken met de belofte die Christus gaf, want helaas wordt het vaak in deze tijd geplaatst, die wijsheid. En die kennis. En wordt het vaak gezien van, nou ja, als ik een beslissing in mijn leven moet nemen. Hè, of ik job A of job B moet kiezen. Of dat ik huis A of huis B moet kopen. Of dat ik een Ford moet aanschaffen of een Fiat Panda. Ik noem maar wat. Dan moet ik maar een wijsheid bidden. En dan zal God me wel wijsheid geven wat ik moet doen. Of ik vanavond Brussels lof moet eten of spruitjes. Ja, maar daar gaat het niet om. Het heeft te maken juist met deze geheimenissen Gods, met kennis te spreken. Over kennis te spreken van Gods plan. Wat er gebeurde, wat er geschiedde in de handelingentijd. En als je daar ook verantwoording over moest afleggen, dat God je de woorden gaf. Omdat je de geest Gods, als het ware je dat inblies, zodat je Gods woorden kon doorgeven. En die Jezus had dat ook beloofd in Lucas, onder andere. Lucas 21. Vers 12, Lucas 21, waar hij tegen zijn discipelen zegt, Lucas 21, vers 12. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan, dan zegt hij tegen de 12, en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen. Hij zei tegen de 11. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u voor koning en stadhouders te leiden, om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Zij zijn de getuigen, zij moest ook getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven, daar heb je die wijsheid, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Nou, dat geschiedde ook toen de apostelen in de handelingen inderdaad werden vervolgd en ze werden overgeleverd in de synagogen en gevangenissen en ze voor koningen en stadhouders werden gebracht, hoefden zij zich helemaal vooraf niet in hun hart te bedenken wat ze zouden gaan zeggen, hoe ze erover zouden getuigen van de Heer Jezus, hoe ze zich moesten verdedigen, want de Heer Jezus lag het hun gewoon in de mond, de kennis, de wijsheid. En die tegenstanders konden ze dus, zoals hier staat, die tegenstanders zouden zich over hen verbazen, want ze zouden ze niet kunnen weerstaan of weerleggen. Ze konden eigenlijk wat de apostelen dan predikten, daar niets tegen inbrengen. Zo is ook geschied, dat is ook vervuld in de handelingen. Lees maar bijvoorbeeld handelingen 4. Handelingen 4, vers 13. Waar je ziet dat Petrus en Johannes voor het Sanhedrin, voor de Hoge Raad, worden geleid. Nou, het waren maar ongeletterde mensen, Petrus en Johannes, hoewel Johannes wel enige educatie had hoor. Maar goed, ze worden voor dat Sanhedrin geleid en dan moeten ze zich verdedigen. Laten we lezen. Toen zij, het Sanhedrin, nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En daar zij de genezenen bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. Ze konden er niets tegen inbrengen. Zo verdedigden ook Petrus en Johannes zich. Met die woorden, als je het hele gedeelte zo leest, ze verwonderden zich erover. Ze konden hen niet weerstaan. Later zie je dat ook bij Stefanus in Handelingen 6. Handelingen 6, vers 8. En Stefanus vol van de genade en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En dan staan er een aantal tegen hem op. Die gaan met hem in debat. En ze redetwisten dan met hem, vers 10. En redetwisten met Stefanus. En ze waren niet bij machte de wijsheid. En dan heb je dat woord Sophia. Het spreken met wijsheid. Waar Christus ook van zegt. Ik zal u de wijsheid. Uw mond zijn en ik zal die wijsheid in uw mond leggen. Ze zullen u niet kunnen weerstaan en niet kunnen weerleggen. Dat was bij Stefanus ook zo. En ze waren niet bemachtigd de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Dat is heel bijzonder. Het heeft te maken met spreken in het openbaar. Stefanus had dat dus. Had dus die gave. Van het spreken met wijsheid. Het spreken met kennis. De apostelen hadden dat ook. Paulus had het ook. Dat is heel wat anders dan tegenwoordig. Tegenwoordig moet je je voorbereiden. Christus zei, je hoeft je niet voor te bereiden. Je hoeft helemaal niet te bedenken wat je getuigen zal. Ja, dat is in deze tijd anders. Stefanus hoefde zich niet voor te bereiden hoe hij, en dat was nogal wat, wat tegen hem stond. Want vers 8 laat zien, wie dat waren. Dat waren de zogenaamde synagogen der Libertijnen. De synagogen der Cyreniërs en de synagogen der Alexandrijnen en van de Joden uit Sicilië en Azië. Ze stonden hem allemaal te bestoken uit verschillende synagogescholen, rabbijnenscholen, stonden ze hem te bestoken met vragen. En ze konden hem zijn wijsheid niet weerleggen. Ze konden het niet weerstaan. Dat is het bijzondere. De woorden werden hem geschonken. In deze tijd is dat wel anders. Die bijzonder in deze tijd, dat wordt hier in al deze opgaves van lijstjes in de handelingen, of je nou naar Romeinen gaat, of dat je nou naar de Corinthiërs gaat, Daar vind je allemaal opsomming van gaven. Maar welke gaven vind je bijvoorbeeld niet, die je bijvoorbeeld in Efeze vindt? Dat is Efeze 4. Zoek maar eens op Efeze 4. Efeze 4 vers 11. Waar dan staat. Wat voor gaven wordt daar genoemd? En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Nou, wat je niet, als ware hier, wat je niet in de lijstjes van Romeinen en van Korinthe tegenkomt, is dat punt van leraar. In deze tijd heb je leraars, maar die leraars moeten er veel moeite voor doen om Gods woord te onderzoeken. Je kan niet zeggen van ik ga een Bijbelstudie doen en de Heer zal me de woorden wel in de mond geven. Zo werkt het niet. Iedereen die van de kansel spreekt tegenwoordig zal zich moeten voorbereiden. Het is niet zo dat je dat zomaar ingeblazen krijgt. Je moet je huiswerk doen. En je moet er moeite voor doen. Je moet geduldig de schrift onderzoeken. Door het geestelijke met het geestelijke te vergelijken. Je moet ook bidden om wijsheid. Als je die wijsheid wil hebben, zoals Efeze 1 vers 17 zegt. Vers 15 maar, van Efeze 1. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen des harten, zodat gij weet. En wat moet je dan weten? Welke hoopsroeping wekt? Zodat gij weet hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. Opdat gij weet hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Enzovoort. Opdat gij weet. Maar je weet het niet eerder dan dat je door bidden en het ontvangen van een geest van wijsheid en een geest van openbaring ontdekt wie Christus is, dat je hem recht volkomen leert kennen. Voordat je verlicht de ogen van je hart krijgt, zodat je Gods woord gaat verstaan, Gods plan. Zo werkt het in deze tijd. In de handelingentijd dus niet. Dat was het bijzonder van die gave van het spreken met wijsheid, het spreken van kennis over de geheimenissen Gods. Het werd je geopenbaard. Tegenwoordig werkt dat dus anders. Als je gaat naar het volgende vers, vers 9 van 1 Korinthe 12. Dan staat daar een volgende gave. Aan de een geloof door dezelfde geest. Geloof, ja, geloof is hier niet geloof van ons als zondaren in Christus, als verlosser. Want dat geloof, dat kent ieder gelovige. Dat alle ware gelovigen die kennen dat geloof. Dat is dat geloof niet. Nee, dit geloof, dat is het woord pistis, je zou het beter kunnen vertalen door het woord vertrouwen. Of voor mijn part geloofsvertrouwen. En aan de een werd gegeven dus geloofsvertrouwen. Vertrouwen. Dat is dus ook een gave die je tentoon kon spreiden in de Korinthische gemeente. Ook dat is verbonden met spreken. Want het volgt daarop. Hè. Het is allemaal het openbaar dienen. Het is het uiten. Daarom is ook in vers 3 begonnen. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de Geest God sprekende zegt. Is spreken in de samenkomst. Geleid door de Geest van God. En hoe openbaar je nou geloof? Hoe openbaar je nou vertrouwen, liever gezegd? Geloofsvertrouwen. Nou, je kan inderdaad een heel stichtend woord ontvangen. Waar zoveel geloofsvertrouwen je tentoon wordt gespreid, dat het zelfs aanstekelijk werkt. We maken ook allemaal mee dat je wel eens in de put zit. Dat je het wel eens niet meer ziet zitten. Dat je heel somber gestemd bent. Door tegenslagen in het leven. En ja, dat je wel eens nadenkt van, zal ik wel naar die samenkomst gaan? En het wonderlijke vaak is dat als je er toch overheen zet en je gaat naar een bidstond of je gaat naar een bijbelstudie of je gaat naar een prediking. Als daar opeens de spreker met vertrouwen, dat geloofsvertrouwen als ware naar je toe brengt. Dan opeens kan het gebeuren dat je er heel triest heen ging naar zo'n samenkomst, maar dat je er als herboren uitkomt. Niet dat de omstandigheden anders zijn, nee. Opeens is het vertrouwen, het geloofsvertrouwen, je geloof is opeens gesticht en is toegenomen. En je komt er veel krachtiger uit. Opeens heb je weer ontdekt waar het in het leven allemaal eigenlijk om gaat. En opeens is Christus weer veel meer ervoor je. En ja, dan ben je blij dat je toch bent gegaan. Je voelt je als ware gezegend. En dat ervaar je ook. En dat doet prediking. En er zijn predikers die hebben ook echt gaven om als een herder te spreken. Om je zo te verzorgen. De een heeft gaven meer om te leren, om te onderwijzen, met wijsheid en kennis te spreken. Om het maar naar onze tijd te trekken, wat een leraar doet. Zaken uitleggen, maar dat gaat niet meer zoals vroeger, dat hij zegt, nou, het woord zal me vanzelf gegeven worden. Of de geest van God die laat het me zien, die openbaart het me. Nee, zo werkt het niet meer. Je zal in deze tijd op je knietjes in de binnenkamer daar moeite voor moeten doen. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook herders die echt zielzorgelijk kunnen spreken vanuit Gods woord. En die een woord voor je hart kunnen prediken. Waardoor het vertrouwen in Christus weer in je wordt hersteld. Dat is dat die gave van geloof. En ook nog daarnaast het ondernemen in het geloof van allerlei zaken in een gemeente. Het opzetten van wat voor acties dan ook, wat je vol vertrouwen doet. En je hebt vaak van die mensen die zo energiek zijn, het woord energy, wat je ziet in dat woord werking, die zo energievol zijn, die kar gaan trekken. Dat is dat geloof, dat is dat vertrouwen in de praktijk van het leven. Dan verder staat in vers 9, niet alleen die genadegaven van geloof, maar ook die genadegaven van genezingen. En aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Ja, de handelingen is natuurlijk vol van concrete voorbeelden van genezingen. En dat zijn hele concrete voorbeelden. Laten we ze eens nalopen. Laten we eens gaan naar handelingen en ze gewoon eens lezen. En lezen wat voor genezingen dat waren. Handelingen 3. We gaan er niet veel over opmerken. We gaan ze alleen maar lezen. Handelingen 3. Vers 7. Je ziet die genezing van die verlamde, waar we net van lazen dat Petrus en Johannes zich moesten komen verantwoorden later voor het Sanhedrin. Maar wat zie je dat Petrus doet? Ik begin met vers 6. Maar Petrus zeide tegen die verlamde, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus Nazareer, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en terstond werden zijn voeten en zijn enkel stevig en hij sprong op. En stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. Genezing van de verlamde. Hoofdstuk 4, vers 16. Wat zeggen ze dan in de Sanhedrin, nadat Petrus en Johannes daar hebben gestaan met die springende verlamde man die vroeger verlamd was. En ze zeiden, wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er kennelijk wondertekenen door hen verricht is, is duidelijk. En alle die Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet logenen. Nee, het was onlogenbaar dat die wondertekenen plaatsvonden, die genezingen echt waren. Ook vers 30 nog in het hoofdstuk. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Je ziet hier, dit is een stukje uit wat Petrus verkondigt hier. Maar hij zegt dat de Heer Jezus heeft gezegd dat ze hun hand moesten uitstrekken tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Ziet wel hier trouwens dat, en ook met die opmerking van Sanhedrin, dat die wonderen, die genezingen die plaatsvinden, allemaal in het teken staan van wondertekenen. Die genezingen worden wondertekenen genoemd door Sanhedrin. Het waren tekenen. En ook hier wordt genezingen in verband gebracht, in het vers 30, met tekenen en wonderen, geschieden door de naam van Jezus. Het waren tekenen, tekenen voor Israël. Hoofdstuk 5 gaan we. Vers 15. Ook weer tekenen en wonderen. Ik lees maar vers 12. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eendrachtig bijeen in de zuidengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. En des te meer werden er toegevoegd die de Heer geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen. Zo zelfs dat men, let op, de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede, en ze werden allen genezen. Dit was groots. Onlogenbaar. Genezingen. Hoofdstuk 8. Handelingen 8. Vers 6 en 7. En toen de schare Filippus hoorde en tekenen zagen die hij deed, let op het woord tekenen, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Hoofdstuk 9, vers 33. Nu begin maar in vers 32. Hoofdstuk 9. En het geschiedde toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die te Lydda woonden. Daar vond hij een man, genaamd Eneas, een verlamde, die reeds 8 jaren bedlegerig was geweest. En Petrus zeide tot Eneas: Jezus Christus geneest u, sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. Hij stond onmiddellijk op. Hoofdstuk 14. Handelingen 14. Vers 8. En er woonde te Lystra een man die geen macht had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus wanneer hij sprak, en Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden, en hij zeide met luider stem: ga recht op uw voeten staan. En hij sprong overeind en liep heen en weer. En toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Laconisch: de goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald. Tja, zo'n indruk maakte dat. Hoofdstuk 19. Handelingen 19. Vers 11. Vers 11. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweedoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden, en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. Dan nog hoofdstuk 28, Handelingen 28. Handelingen 28, vers 8. Vers 8. Nu geschiedde het dat de vader van Publius met ingewand koortsen te bed lag. En Paulus ging tot hem en deed een gebed. En hij legde hem de handen op en genas hem. En toen het geschied was, kwam ook de anderen op het eiland die ziekten hadden en werden genezen. En zij vereerden ons ook met vele eerbewijzen. En toen wij weer uitzeilden, voorzagen zij nog in hetgeen wij nodig hadden. Dat zijn continu die genezingen die je in de handelingen vindt. Heel concreet. En wat is zo kenmerkend van al deze genezingen? Ze waren allemaal onmiddellijk. Direct. Volledig. Volkomen. De mensen werden op hetzelfde moment, in een split of a second, volkomen genezen. En bijzonder is dat het allemaal heel vaak waren mensen die lam waren, verlamden. En wat zie je? Ze springen op. En ook al zijn ze vanaf hun geboorte verlamd. Ze springen op. Ze krijgen kracht in hun benen, in hun voeten, in hun enkels. En ze lopen heen en weer. Ze maken hun bed op of ze lopen met hun bed weg. En ze springen en ze doen. Het is niet te geloven. Als je dit vergelijkt met moderne genezingsdiensten en campagnes, dan lijkt dat er niet op. Op die bijbelse genezingen die in de handelingen, zo uitvoerig hier, door heel de handelingen heen, beschreven vindt. Men claimt wel dat men dezelfde bediening heeft als in de handelingen, maar de praktijk laat altijd anders zien. Het is nooit onmiddellijk, nooit direct, het is allemaal altijd een heel klein stukje, en men raakt nooit volkomen genezen. Goed, maar je ziet dus dat tegenwoordig die genezingen niet lijken op die van de handelingen. Laatst is er een boek verschenen van Joke van Sane. Joke van Sane is docent godsdienstpsychologie aan de VU. En die heeft het boek geschreven Gebedsgenezing, boerenbedrog of serieus alternatief. Het boek heeft nogal ophef gehad. En nog heeft het nogal ophef. Waarom? Wat heeft ze gedaan? Ze heeft 900 EO-leden gevolgd. Die heeft ze echt gevolgd. Die gingen naar genezingsdiensten enzovoort. 80 van die 900 EO-leden zeiden dat ze genezen waren. Zij heeft die 80 stuk voor stuk, heeft ze die onderzocht en nagegaan. En ze kon geen enkele harde, echte genezing vinden zoals die in de Bijbel staat. En ze zei, dat is de conclusie uiteindelijk, het is allemaal psychologisch te verklaren. Al die 80 genezingen van die onder die 900 EO-leden die ziek waren. Ja, dat is natuurlijk tegen het zere been van heel wat charismatische christenen toe. En mensen die de Pinkstergedachten enzovoort zijn toegedaan. Maar laten we nou eens wel wezen, iemand heeft gewoon wetenschappelijk, en dat is wel meer vertoond in de geschiedenis, en nou is het weer in Nederland dan geschied, is iemand geweest die zegt, nou ik ga dat gewoon eens wetenschappelijk na. Ik ga gewoon eens kijken naar de harde feiten. Nou, als ik kijk naar de harde feiten die we opgesomd hebben in het Bijbelboek Handelingen, gewoon tekst voor tekst te lezen, dan is duidelijk dat echte genezingen waren. Volledig, volkomen, op hetzelfde ogenblik. En mensen die met dit soort kwalen tegenwoordig bij een gebedsgenezers komen, die kunnen niet geholpen worden. Mensen worden geholpen die psychologisch problemen hebben, psychosomatische klachten hebben, en op die manier dan weer heil vinden enzovoort. Nou, ze heeft dat aangetoond. En ze laat het dan zien. Moeten ook genezingen, en ik wil er verder niet te veel van zeggen, vanwege alle commotie erover, maar we moeten genezingen zien in het licht van de Bijbel. In het licht van het wat in die tijd geschiedde, het licht van het komende koninkrijk, het komende koninkrijk der hemelen. Want wat was nou de belofte die de Heer Jezus had gegeven? Nou, die vind je in Matteüs 10. In Matteüs 10. En wat had de Heer Jezus nou gezegd toen hij die 12 uitzond? Matteüs 10, vers 7. Wat was nou de prediking? Gaat en predikt en zegt. En dan zie je wat er aan verbonden is. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het gaat hier over het koninkrijk der hemelen. Het Joodse koninkrijk wat er zal zijn. Wat Christus zal oprichten voor Israël. Wat een koninkrijk zal zijn van de hemel voor hun op aarde. Zo hemels is dat koninkrijk. Zo prachtig en mooi is het koninkrijk. Is een koninkrijk wat ook vanuit de hemelen geleid wordt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. En daar zit het dan vast. Het zit vast aan het koninkrijk der hemelen, wat nabij is. En dat was in de evangeliën nabij, en dat was in de handelingen nabij. En Christus zou heel spoedig wederkomen. In die tijd, om dat op te richten. En daarom, om te bewijzen dat het koninkrijk der hemelen nabij was en hij die koning was van het koninkrijk, stuurde hij die 12 uit. Niet alleen hier in de evangelieperiode, maar ook later geeft hij ze diezelfde opdracht om zo een getuige te zijn onder het Joodse volk. Het waren tekenen ervan dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Zo moet je dat zien. En Israël wist dat ook. Wist ook dat ze de Messias konden herkennen daaraan. En nabij zijn van het koninkrijk konden herkennen aan dat blinden de ogen zouden worden geopend. Dat lammen zouden springen enzovoort enzovoort. Kijk maar naar de profetieën. Van een Jesaja. Van een Jeremia die daarover spreken. Nou ja, daaraan kan je ontdekken dat het koninkrijk der hemelen nabij is. En niet alleen aan de profeten. Maar ook ga maar eens naar Exodus. Wat was door God beloofd aan het volk Israël? Exodus hoofdstuk 15. Exodus 15 vers 26. Terwijl hij zeide, Exodus 5, vers 26. En daarna stelde hij hen op de proef, terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden, en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik de Heere ben uw heilmeester. Zoiets soortgelijks wordt ook gezegd in Exodus 23. Exodus 23. Vers 25. Maar gij zult de Heere uw God dienen, dan zal hij uw brood en uw water zegenen, en ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Het zit vast aan Israël. Het zit vast aan het gaan naar dat beloofde land. Dat vloeiende zal van zijn van melk en honing. Waar heel veel zegen zal zijn. Koninkrijkszegening. En dat wordt hun hier al beloofd. Ik zal ziekte uit hun midden verwijderen. Dat is ook in Deuteronomium 7. Deuteronomium. Hoofdstuk 7. Vers 14 en 15 wat helemaal dan uitziet naar het koninkrijk. Vers 14. Gezegend zult gij zijn boven alle volken. Er zal geen onvruchtbare zijn onder uw mannen of vrouwen, noch onder uw vee. De Heere zal alle ziekten van u afwenden. En geen van de boze kwalen van Egypte die gij kent, zal hij u opleggen. Maar hij zal die brengen over allen die u haten. En dat is een situatie die straks aan zal breken in dat koninkrijk der hemelen, voor Israël, als Christus wederkomt. En daar zit dat aan vast. Daarom zie je ook dat deze wondergaven, deze genezingen, zowel in de evangelieperiode als de handelingenperiode, door de apostelen en ook door anderen werden uitgeoefend. En dat het echt wondertekenen waren. He, dat lammen zomaar opstonden en sprongen, dat blinden de ogen werden geopend. He, dat maar een schaduw van Petrus op iemand hoefde te vallen en hij genas. En je ziet hoe wonderbaarlijk dit allemaal was. En hoe ook Paulus, hebben gelezen, uitgebreid genas. Dan is het wel wonderlijk als hij uitgebreid geneest, zoals we hebben gelezen met elkaar. Dat is zelfs zweedoeken en gordeldoeken van hem werden gedragen en gebracht van hem werden naar de zieke en ze hoefden dat maar op te leggen. En hij genas de zieke, hoe wonderlijk dat het was, dat hij later moest meemaken toen het koninkrijk der hemelen niet meer nabij was, maar veraf, dat ook tevens al deze wondergaven verdwenen. En ook in zijn eigen leven meemaakte dat hij die gaven niet meer bezat. En dat hij zijn dienstknechten ziek moest achterlaten, soms in verschillende plaatsen. En dat hij moest meemaken dat zijn dienstknechten tot aan de dood toe ziek waren met hevige koortsen. En dat hij bang was dat ze heen zouden gaan. Zoals Epafroditus, zoals Timotheus, zoals Titus. Je leest er uitvoerig over. Lees maar Filippenzen 2. Dat is nogal wat geweest toen die handelingentijd voorbij was. En die gaven der genezingen dus ophielden. Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 25. Maar ik achtte het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die u afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg omdat hij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest. De dood nabij, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Een hele andere tijd was er gekomen. In Handelingen 19 en in Handelingen 28, Paulus hoefde maar een zweetdoekje op van zijn lichaam op Epafroditus te leggen en hij was genezen geworden. Maar hij was nu ziek, ja, hij was de dood nabij geweest. Dat is nogal een enorme omslag. Hè. Zo laat hij dat ook zien in 1 Timotheus, 1 Timotheus hoofdstuk 5. Staat er vlak achter, zoek nog maar op. 1 Timotheus 5, dan lezen we dat erbij. Vers 23. 1 Timotheus 5, vers 23. Waar je een Timotheus hebt, ja, die toch last van zijn maag heeft. En ze vaak een beetje beroerd voelt, gedurig ongesteld is. Vers 23, drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Ja, dat hoefde vroeger niet, dat soort zaken. Dus ook in 2 Timotheus, hoofdstuk 4, 2 Timotheus 4 vers 20, waar hij schrijft, aan Timotheus, Erastus is door Korinthe gebleven, Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Mileten. Jongens en meisjes zou ik haar zeggen, in de handelingen was dat onmogelijk dat hij Trofimus ziek had achtergelaten in Mileten. Dan had hij hem genezen en was hij met hem meegegaan. Je ziet, een hele andere tijd is aangetreden. De gaven van genezingen en al die gaven die we hier trouwens behandelen, stonden allemaal in relatie tot dat komende aardse koninkrijk. Het was eigenlijk een voorproefje ervan, hoe het zal zijn. Ook die gaven der tongen, die gaven der talen, waar we straks nog over zullen hebben de volgende keer. We moeten goed te beseffen dat het koninkrijk der hemelen niet zal zijn een aards koninkrijk met alleen maar allerlei geestelijke mooie zegeningen, maar ook zal het zijn zegeningen qua fysieke gezondheid. Mensen worden niet meer ziek. Er zal geen ziekten meer zijn. Mensen worden opnieuw heel erg oud. De leeftijd neemt enorm toe. Nou, als je dat dan ziet, dat het verbonden is met het aardse koninkrijk, dat het verbonden is met beloften gegeven aan Israël, met de prediking aan Israël, dat die genezingen eigenlijk wonderen zijn, dan moeten we, als we eerlijk zijn en de waarheid zoeken, echt de waarheid zoeken in Gods woord, dan moeten we de gaven van genezingen plaatsen op de plaats waar God deze gaven plaatst. En deze gaven niet plaatsen waar wij hem, en wanneer wij hem nou zo graag willen plaatsen in onze tijd. God plaatst hem in de Joodse setting. God plaatst hem bij Israël. Verbonden met het Koninkrijk der Hemelen. En nabij zijn van het Koninkrijk der Hemelen. En als we zo'n gave dan gaan wringen en wurmen uit zijn setting, zijn Bijbelse setting, dan doen we Gods woord gewoon geweld aan. Dan bedotten we onszelf en we verwarren Gods plan der eeuwen, Gods voornemen, zoals dat in Gods woord is geopenbaard, en onze ogen gaan daar niet voor open, dat we in een andere tijd leven, maar dat eigenlijk onze zegeningen nog van een hogere orde zijn, onze roeping van een hogere orde is. We leven in een tijd van niet zien en toch geloven. Goed, we zijn nog niet helemaal door al die gaven heen van 1 Korinthe 12. We zijn gekomen tot vers 9. Maar de volgende keer dan gaan we wel stilstaan bij die werking van krachten, bij die gaven van profetie en bij het onderscheiden van geesten, bij dat allerlei tongen en de vertolking van tongen. Dat doen we dan de volgende keer. We gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u dat we ook door dit gedeelte er toch voor worden gewaarschuwd dat we met onderscheid des geestes ook de prediking die tot ons komt vandaag de dag moeten toetsen. Dat we niet alles van alles maar kunnen denken dat het afkomstig is, Heer Jezus, vanuit u. Dat er heel wat gaande is, ook in de Bijbelse tijden, op dat geestelijke erf, en dat er heel wat evangelieprediking is, waarin een andere Jezus gepredikt wordt, een andere geest gepredikt wordt, die geheel niet lijkt op wie gij waarachtig zijt. En als wij ons alleen maar aards richten, als wij ons alleen maar op onszelf richten en met onszelf bezig zijn en niet met u bezig zijn, en eigenlijk niet die waarheid van u willen zoeken in uw woord en naar uw plan willen zoeken, maar eigenlijk alleen maar bezig willen zijn ten eigen voordelen, dan kunnen we in dezelfde fout vallen, Heren, als het kind is. Dat we zo'n prediking, die eigenlijk van de kant van de boze wordt, komt, dat we die omarmen en dat we dat geloven, waardoor we eerder verder van u afraken dan dat we dichter bij u komen. Jezus, geef ervoor dat we recht blijven zien op wie gij zijt. En dat we ook die eenheid die gij vormt met Vader en Geest, dat we daar duidelijk aan vasthouden, omdat dat kenmerkend is. Dat eigenlijk de toetssteen is, waar we blijkbaar toch alle wind van leer aan kunnen toetsen. En er is zoveel leer die altijd dat aantast, die altijd u naar beneden trekt, die altijd verschil gaat maken tussen Vader, Zoon en Geest, die altijd in Jezus u niet de plaats geeft die u toekomt in uw openbaring. Dat gij zijt de meester, dat gij zijt de Heere. Maar we danken u, Heer Jezus, dat we u mogen kennen als de Heer, als de meester. Dat we u mogen dienen, dat we u mogen volgen in het leven. En dat uw geest ons alleen maar opwekt om dat zo te doen. Zodat Vader, Zoon en Geest bij ons kunnen komen wonen en gemeenschap met ons kunnen hebben. Heer Jezus, en we danken u dat u ons dan in de binnenkamer onze geest van wijsheid en de geest van openbaring wilt geven, zodat we u recht mogen leren kennen, u volkomen mogen leren kennen. Zodat we dingen mogen weten met dat hart die alle verstand te boven gaan, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is
opgekomen, wat geen oog heeft gezien, Heer, dat zien we dan met geestelijke ogen. En dat is veel meer dan alleen maar aardse zegen. Ja, Heer, dan, als we dat dan zien, dan beseffen we ook hoe klein we eigenlijk zijn. En dat ons dat eigenlijk allemaal niet toekomt, maar dat we dat uit genade ontvangen. Ja, Heer, dat zijn de genadegaven in onze tijd. Dat is die enorme genade waarmee Gij ons begenadigt. Niet gaven die men zo tegenwoordig tracht te imiteren. Je wilt u nog velen geven dat ze dat mogen ontdekken. Dat het niet gaat om de gaven, maar dat het gaat om de gever. Dat het gaat om u. En dat het gaat om het geven van de juiste plaats van u. In de Godheid. Heer, wees ons zo allen nabij. Geef ons verder nog een goede zondag. En geef ons voor de volgende keer, als wij bij deze belangrijke onderwerpen mogen stilstaan, dat we ook met onbescheiden geestes al deze Bijbelgedeelten mogen lezen, zodat we ze kunnen doorgronden. Heer, wees met ons en wees zo de naprediker in al onze harten. Amen.